Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. En voordat we gaan beginnen wil ik even een aankondiging doen. En dit klinkt waarschijnlijk een beetje raar, want dit monteer ik er even later in. Ik ben namelijk, zoals je hoort, niet fit. Ik ben eigenlijk heel ziek geweest. En mijn stem klinkt nu heel anders en dat hoor je waarschijnlijk. Maar ik had deze aflevering opgenomen en ik had het fout opgenomen. En nu moest ik het dus wel in deze hoedanigheid opnemen. Dus wellicht is dit een beetje chaotisch, maar in ieder geval, ik moet even een aankondiging doen. Er komt namelijk een vakantie aan. Niet zomaar eentje, maar een van anderhalve maand. Ik neem anderhalve maand zomervakantie. Dus dat betekent ook dat er even geen afleveringen komen. Maar op 7 september is Crime Talk weer terug. En nou ja, ik hoop in ieder geval al nu dat jullie een hele fijne vakantie gaan hebben. Net als ik. Maar ja, ik moest het even zeggen. En dus ook op deze gekke manier door het er later in te monteren. Want ik had dus met mijn goede normale stem gezegd dat ik veel eerder terug zou komen, maar ik heb dus calculi en ik kan niet goed rekenen, dus het was helemaal misgegaan. Dus ik moest het zo even oplossen. Maar voor de duidelijkheid, 7 september ben ik weer terug. En voor nu is dit dus even de laatste aflevering voor de vakantie. Nou, dat gezegd hebbende, kunnen we gewoon beginnen met de zaak van deze week. En deze week gaan we het weer hebben over een zaak van vroeger. Een zaak uit 1934 om precies te zijn. En hier kwam ik op omdat ik aan het googelen was naar opgeloste zaken. Want ik weet dat sommige van jullie daar een voorkeur voor hebben. En toen zag ik deze zaak en ik kende hem helemaal niet. Terwijl ik dus best wel geïnteresseerd ben in wat oudere zaken. En de zaak leek me best wel interessant. Zeker omdat het in de Nederlandse maatschappij best wel wat teweeg heeft gebracht. Dat er discussies door zijn gekomen. En toen dacht ik, nou, het is best wel interessant om me erin te verdiepen. En daarna jullie erover te vertellen. Dus dat heb ik gedaan. En daarom gaan we het deze week hebben over de moord op Sarah Beugeltas. En natuurlijk beginnen we dan weer met achtergrondinformatie. En daarvoor gaan we dus best wel een tijd terug in de tijd. Naar 21 september 1926. Want dan wordt Sarah, die ook wel Sonja genoemd werd, geboren in Amsterdam. Ze was de dochter van Isaac Beugeltas en van Helena Wegloop. En haar vader die had allerlei soorten banen gedaan. Hij was diamantzager geweest, voddenkoper, dat is ook iets wat je nu niet meer zou horen. Metaalbewerker en hij deed eigenlijk van alles. In totaal hadden de ouders van Sarah 5 kinderen, waarvan Sarah de ene oudste was. Het gezin was Joods en ze woonden dus in Amsterdam. En daarnaast hadden ze het niet breed. Beter gezegd, ze waren heel erg arm. Sarah die werd geboren aan het Waterloopplein. En toen ze 3 jaar oud was, verhuisde ze met het gezin naar de Jodenbreestraat, waar ook haar opa en oma bij het gezin inwoonden. Dus het was een drukke boel, kan ik me voorstellen, maar ja, ze deden wat nodig was. Verder speelde zich dit af in 1934, toen Sarah dus pas 7 jaar oud was. En dat is natuurlijk een hele hoop tijd geleden. En dat betekent dus ook dat er niet mega, mega, mega veel informatie was over Sarah en het gezin. Maar wat wel bekend is, is dat Sarah bekend stond als een goed, lief meisje. Dat mensen gek op haar waren en dat ze eigenlijk altijd vrolijk en opgewekt was. En haar vader Isaac dus vertelde ook nog over haar qua karakter dat ze heel erg voorzichtig was van nature. Ze speelde als kind nooit aan het water en ze was altijd op haar hoede voor kinderlokkers. Een best wel verstandig meisje dus voor iemand van 7. Ze was dus 7, zat op de basisschool en als ze niet op school was, dan speelde ze graag buiten met vriendjes en vriendinnetjes op straat en in de speeltuin. Qua uiterlijk was Sarah stevig. Ze had donkere ogen en donkerblond krullend haar. Kort samengevat, een vrij normaal kind dus. Ze was Joods, kwam uit een arm gezin. En uiteindelijk gaat het dus helemaal mis. Want Sarah die komt echt op een vreselijke manier aan haar einde. Het is dan namelijk 27 augustus 1934 en Sarah loopt in de middag met een vriendinnetje terug naar school. Dus zeg maar, ze hadden in de ochtend school gehad, ze ging tussen de middag naar huis en daarna gingen ze weer naar school. En dat vriendinnetje, dat heette Jetty Schellevis. En verschillende bronnen vertellen ook verschillende verhalen, maar dit lijkt me dus het meest logisch, want sommige bronnen zeggen dat ze aan het buitenspelen waren gewoon na school. Maar, volgens mij is dit dus het verhaal dat ze naar school waren geweest, tussen de middag naar huis gingen en daarna dus ook weer terug gingen naar school. En dat deed Sarah dus met haar vriendinnetje Jetty. En onderweg terug naar school kwamen zij en Jetty langs het bananenpakhuis van het bedrijf Groenteman en Bolle aan het Waterloopplein, waar Sarah en haar familie dus vroeger ook hadden gewoond. En dat bedrijf was van de opa en oma van Jetty. En Jetty die ging eventjes naar binnen om te vragen om een vloeiblad. Het kan ook aan mij liggen, maar ik kende het niet. Ik dacht, jeetje, dat is jong om te roken voor twee kleine meisjes. Maar het heeft dus niks met sigaretten en vloedjes te maken. Een vloeiblad is namelijk dus een soort van onderlegger om op tafel of op bureau te leggen als je gaat schrijven of tekenen. Nou, weer wat geleerd. Maar Jetty die ging dus naar binnen om dat te halen. Maar toen ze weer terug naar buiten kwam, was Sarah ineens verdwenen. Nou ja, Jetty die zal wel even hebben gedacht van, dit is vreemd. Maar uiteindelijk ging ze weer terug naar school in haar eentje. En toen ze daar was, kwam Sarah dus nog steeds niet opdagen. Sarah die kwam dus niet meer terug op school en uiteindelijk stuurde het schoolhoofd de oudere zus van Sarah naar huis om hun ouders in te lichten over het feit dat Sarah nooit terug was gekomen op school. Alleen de ouders van Sarah die waren niet thuis. Dus de oudere zus kon het ook pas vertellen zodra ze thuis waren. Dit was natuurlijk ook ver voor de tijd van de mobiele telefoons. Dus het was ook niet dat die zus even kon bellen van, hey, Sarah is er niet. Nee, ze moest echt wachten tot het avond was, totdat ze het haar ouders kon vertellen. Nou ja, het wordt uiteindelijk avond. En wanneer de ouders van Sarah op de hoogte worden gesteld van de vermissing, doen ze dezelfde avond nog aangifte bij de politie. En in eerste instantie dachten mensen dat Sarah misschien wel zelf was weggegaan. Dat ze misschien was weggelopen. Wat ik nog wel enigszins ironisch vond, aangezien de achternaam van haar moeder Wegloop was. Maar goed, dat is even een zijspoor. Dat was dus niet het geval, want Sarah kwam niet terug. En ja, toen hadden mensen wel zoiets van, hier moet meer aan de hand zijn. En de volgende dag stond het nieuws van Sarah haar verdwijning al overal in de kranten. En de politie die zond eigenlijk ook gelijk een opsporingsbericht uit. En ja, ze gingen eigenlijk wel gelijk aan de slag met de zaken, met het onderzoek. Ze hoorden gelijk allemaal getuigen. En daarnaast loofden ze ook een beloning uit van 700 gulden. En ondertussen waren de buurtgenoten van Sarah en haar familie ook al heel erg verontrust. En de buurt organiseerde toen ook samen met de politie een zoekactie naar Sarah. Ze zochten overal in de buurt en ook in die bananenloods, want daar was Sarah dus voor het laatst gezien. Maar ze werd niet gevonden en daardoor liep het onderzoek ook vast. En omdat het onderzoek vastliep, werd er uiteindelijk door de politie een zogenaamde telepaat ingeschakeld. Zo noemden ze dat toen. En dat is dus iemand die een gave heeft. Nu noemen we dat eigenlijk een paragnost. En degene die werd ingeschakeld, dat was meneer Blitz. En de ouders van Sarah gaven hem een foto van Sarah. En dat zorgde ervoor dat hij de ingeving kreeg dat ze toch echt bij die bananenloods, dat bananenpakhuis moesten zijn. Hij zei namelijk, en dit lees ik even voor, hier binnen is het kind, maar het is dood. Einde citaat. Naar aanleiding van zijn ingeving ging de politie toch weer naar binnen en gingen ze nogmaals zoeken in dat pakhuis. En ja hoor, hij had gelijk. In een bananenkist boven op de zolder van het pakhuis, daar lag Sarah. En ze bleek te zijn gewurgd en ze was dus al overleden. En ja, toen begon er eigenlijk ook gelijk een onderzoek naar een eventuele dader. En daardoor werd de 21-jarige pakhuisknecht Emmanuel Pollack opgepakt. En hij werd opgepakt omdat hij geen alibi had. Daarentegen ontkende hij wel dat hij er ook maar iets mee te maken had. Maar men vond het toch wel verdacht dat hij dus geen alibi had en eigenlijk ook geen verklaring had. Hij gaf aan dat hij met een kar bananen naar de overkant van het ei moest die dag. Maar dat verhaal klopte dus niet. Want er waren wel mensen die hem aan het werk hadden gezien. Maar waar hij tussen 2:30 en 2:30 was geweest, dat wist niemand. En niemand had hem dus toen ook gezien. En uiteindelijk, als de buurt, de gemeenschap erachter komt dat Emmanuel is opgepakt, zorgt dat echt voor enorme chaos. Mensen willen hem wat aandoen, die willen hem aanvliegen, die willen hem aanpakken. En de politie moest hem eigenlijk ook echt beschermen tegen alle mensen, want iedereen had zoiets van, hij is de dader. We weten niet waar hij was die dag. Hij zegt wel dat hij die bananen moest wegbrengen naar de overkant van het ei. Maar ja, de mensen geloofden er niets van en ze wilden hem echt te lijf gaan en ja, zeg maar gerechtigheid halen of brengen voor Sarah. Emmanuel ontkende dus zelf ook maar iets met de moord te maken te hebben, maar omdat zijn verhaal dus niet echt leek te kloppen of in ieder geval niet compleet was, wordt hij uiteindelijk echt gearresteerd en dan ook flink verhoord, best wel vaak ook. En in eerste instantie blijft hij ontkennen dat hij Sarah vermoord heeft, maar hij heeft ook geen verklaring van waar hij was tussen 2:30 en 2:30. En na heel veel verhoren bekent hij uiteindelijk. Hij geeft ook een verklaring over wat er is gebeurd. En dat is dat Sarah in de deuropening had gestaan, terwijl ze dus wachtte op haar vriendinnetje Yeti, die dus naar binnen was gegaan, voor dat vloeiblad. En Emmanuel zag haar dus staan. Die heeft haar gewenkt om met hem mee te komen. En Sarah kwam toen ook daadwerkelijk naar hem toe en gaat met hem mee. Vervolgens heeft hij haar naar een ruimte gebracht waar de bananen van de trossen werden gesneden, met de intentie om haar dan seksueel te misbruiken. Maar Sarah die was strijdlustig en die verzet zich en ze begint dan heel hard te schreeuwen. En Emmanuel die schrok daarvan en daarom besluit hij haar uiteindelijk te wurgen, zodat ze dus stopt met schreeuwen. En uiteindelijk wurgt hij haar dus zo lang dat Sarah komt te overlijden. En uiteindelijk besluit hij haar dus te verstoppen in een bananenkist. En het erge is dat Emmanuel in zijn proefverlof zat, omdat hij al een jongetje had aangerand. En het begon allemaal al toen hij 16 was en jongens en meisjes misbruikte. Dat had hij dus al vaker gedaan. En om die reden werd hij naar een opvoedingsgesticht gestuurd en in 1932 werd hij vrijgelaten. Maar in april 1933, dus ongeveer een jaar later, werd hij opnieuw gearresteerd omdat hij dus een jongetje had aangerand. En vanwege die aanranding werd hij veroordeeld tot 3 maanden cel. En hij moest dan ook weer opnieuw naar zo'n opvoedingsgesticht. En ik weet niet hoe het precies allemaal is verlopen, maar uiteindelijk wilde dat bedrijf Groenteman en Bolle van het bananenpakhuis Emmanuel wel een kans geven op een betere toekomst. En ze gaven hem uiteindelijk een baantje als pakhuisknecht. Emmanuel had uiteindelijk een proeftijd tot 13 mei 1935. En als hij dan tot die tijd geen misdaden meer zou plegen, zou hij een officieel vrij man worden. Maar amper een maand daarna vermoordde hij dus Sarah. En hij zat dus nogmaals in zijn proeftijd en daardoor kwam er heel veel aandacht voor deze zaak. Het feit dat hij dus in een proeftijd zat voor seksueel misbruik met kinderen en dan zoiets doet terwijl hij dus een kans krijgt, dat zorgde voor een hele hoop discussie. En die discussie ging voornamelijk over het castreren van zogenoemde lustmoordenaars, wat ik persoonlijk niet eens een heel raar idee vind. En dat kwam dus allemaal door de moord op Sarah, want mensen hadden zoiets van, ja, als hij geen proefverlof had gehad, had hij Sarah ook niet misbruikt en vermoord. Moeten we daarom niet mensen die dus op zo'n verlof gaan, of mensen die al eerder seksueel misbruik hebben gepleegd, moeten die niet gecastreerd worden? En nou ja, dat was voor die tijd best wel een bijzondere discussie. Er werd veel over gesproken. En het is dus best wel bijzonder dat de moord op Sarah dat allemaal teweeg bracht. Sowieso was er ook heel veel betrokkenheid voor de moord op Sarah. Er was heel veel belangstelling voor. Er waren ook heel veel belangstellenden tijdens haar begrafenis. Die begrafenis die was op 2 september en er kwamen echt serieus duizenden mensen op af. Er was een enorme stoet aan rouwauto's met allemaal kransen en bloemstukken van iedereen die je eigenlijk maar kan bedenken. Vriendjes, vriendinnetjes van Sarah, mensen van de markt, mensen van school, buurtgenoten. Iedereen wilde Sarah eigenlijk een laatste eer bewijzen, helemaal gezien de reden waardoor ze om het leven was gekomen. Of eigenlijk was gebracht, niet onbelangrijk om te zeggen. Uiteindelijk ging die rouwstoet naar de Israëlische begraafplaats in Diemen. En daar werd Sarah dus uiteindelijk begraven. Nogmaals, de moord op Sarah had heel veel teweeg gebracht. De mensen waren bang. Kinderen mochten tot Emmanuel dan was opgepakt en gearresteerd niet naar buiten. Mensen waren heel bang dat hun kind dat ook zou overkomen. En daardoor leefde iedereen dus ook heel erg mee met de familie van Sarah. Want ja, je kan je voorstellen dat is de angst van elke ouder. En iedereen was heel erg begaan met haar lot dus. Ondertussen zat Emmanuel dus vast en had hij bekend. En door zijn daad was er dus een hele discussie op gang gekomen over het castreren van lustmoordenaars. Nou ja, dat zou er uiteindelijk niet komen, maar wat er wel kwam was een rechtszaak. En eigenlijk werd er heel lang getwijfeld of hij nou levenslang moest krijgen of TBS, wat toen nog TBR heette. Uiteindelijk werd het een celstraf, want Emmanuel kreeg een levenslange celstraf opgelegd. En in 1936 kwam hij terecht in de strafgevangenis in Leeuwarden. En daar bleef hij tot 1958. En wat overigens best wel wrang is, is dat hij zeer waarschijnlijk de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd door het feit dat hij vast in de gevangenis zat. Het gezin van Sarah daarentegen, die kwamen allemaal om tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze waren Joods en uiteindelijk kwamen ze dus om tijdens de oorlog in Auschwitz. En ik zeg wel kwamen om, maar dat vind ik echt de lading niet dekken. Maar ze kwamen aan hun einde in Auschwitz. En hoe bizar is het dan dat Emmanuel, die ook Joods was, de oorlog waarschijnlijk heeft overleefd doordat hij iets vreselijks had gedaan en daardoor vast zat. Het verhaal gaat wel dat de Duitsers hem wel hadden willen deporteren, maar, en dit heb ik echt in één bron gelezen hoor, maar het verhaal gaat dus dat Emmanuel zich in een kist verstopt had en dat die kist met hem erin naar een andere afdeling is gegaan en dat ze hem daar zogenaamd administratief hebben laten verdwijnen. Dus het lijkt erop alsof hij toch heeft proberen te ontkomen aan de Duitsers en dat dat uiteindelijk ook gelukt is, want hij overleefde de oorlog dus in gevangenschap. Uiteindelijk vroeg zijn broer in 1957 gratie voor hem aan. Andere gevangenen konden namelijk na 20 jaar celstraf gratie krijgen, maar de verzoeken vanuit Emmanuel werden terecht telkens afgewezen. Maar uiteindelijk werd in 1958 zijn celstraf wel kwijtgescholden, maar eigenlijk hield dat meer in dat hij een andere soort straf kreeg. Dus zijn levenslange celstraf die werd kwijtgescholden. In plaats daarvan werd hij naar een kliniek in Utrecht gebracht en daar kreeg hij uiteindelijk extra begeleiding en gingen ze kijken of hij dan toch niet uiteindelijk kon terugkeren in de maatschappij. Dus eigenlijk alsnog een soort van TBS-maatregel. Maar nog voordat ze konden beslissen of hij uiteindelijk zou kunnen terugkeren in de maatschappij, overleed hij. Hij kreeg namelijk allemaal kwalen, hij werd ziek en hij overleed uiteindelijk op 26 juli 1964 tijdens zijn straf. En ja, zo kwam er een einde aan het turbulente leven van Emmanuel en eigenlijk daarmee dus ook het verhaal van Sarah Beugeltas. En ja, dat is eigenlijk ook wat ik jullie kon en kan vertellen over de moord op Sarah. Ik vond het dus zelf een heel interessant verhaal vanwege de betrokkenheid van de gemeenschap. En ook door dus de discussie die door de moord op gang kwam over de castratie van mensen die zedendelicten plegen of pedofielen. Of... Dat is natuurlijk nog steeds iets waar je mensen over hoort praten. Ik bedoel, dit is echt de meest betrouwbare bron, maar als je bijvoorbeeld kijkt op Facebook, daar zijn altijd comments onder een bericht over een zedenzaak van we moeten deze mensen castreren. Dat is dus nog steeds iets waar mensen het over hebben en waar je een hoop over kan zeggen. Maar wat ik dus interessant vind, is dat je ziet dat jaren geleden is deze discussie op gang gekomen. En vandaag de dag is deze discussie er nog steeds. En dat vind ik dus ook eigenlijk het interessante met geschiedenis. Er zijn zoveel dingen die al jaren terug zijn besproken door mensen. En vandaag de dag is het nog steeds eigenlijk hetzelfde verhaal of is er nog dezelfde discussie over een onderwerp. Ik vind het een interessant verhaal en nogmaals, zoals ik altijd zeg, ik vind het zo bizar dat het andere tijden waren. Als je dus terugdenkt, waarschijnlijk zou Sarah nu een telefoon hebben gehad als ze alleen naar school was gegaan. Had ze dan iemand gebeld? Had Jetty haar makkelijker kunnen vinden? Dat weten we niet. Maar ja, ik vind het interessant om erover na te denken hoe dat nu zou gaan en hoe dat toen ging. Ik vond het dus in ieder geval heel erg interessant en dit was wat ik jullie kon vertellen over de moord op Sarah Beugeltas. En dan zijn we daarmee aangekomen bij het einde van deze aflevering. Onthoud dus, ik ga er een maand tussenuit. 10 augustus ben ik weer terug met een nieuwe zaak, dus zorg dat je erbij bent. Ik wens jullie een soort van fijne vakantie. Als je op vakantie gaat, heel veel plezier. En dan horen jullie mij op 7 september weer. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie een hele fijne maand toe en tot horens.